Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen, waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisicosector bespreken. Daarbij komen we niet om van gebaarde paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
Goedemorgen Michiel.
Hey Sven, goedemorgen.
Goedemorgen. Vandaag weer mijn beurt, hè? Nou, ik had naar aanleiding van onze vorige podcast, met jouw onderwerp, hè, over dat zelfbewustzijn en de jonge leeftijd en dergelijke, het is alweer eventjes geleden, wil ik daar een beetje op voortborduren met het onderwerp wat ik vandaag aan wil inbrengen. Namelijk, sinds een aantal weken ben ik op de hoogte van het feit dat Defensie, de basisopleiding, de AMO, de Algemene Militaire Opleiding, met bijna de helft van de tijd gaat inkorten.
Okay.
Die gaat van 18 naar 10 weken, is mij ter oren gekomen. En dat doen ze om sneller de organisatie gevuld te krijgen. Nou, in vorige podcast heb ik het er natuurlijk over gehad hoe ik vind dat er veel realistischer getraind moet gaan worden. Dat het selectieproces strenger moet beginnen bij de voorlichting. En dat de opleidingen voldoende inhoud moeten hebben. Niet alleen voor de skills en drills, maar ook voor die mentale component. Hè? Dat kun je nog wel herinneren. Nou, ik schrok daar zo van toen ik dit nieuws hoorde. Dat ik dacht van ja, Defensie gaat dus in die kramp schieten waar ik nou zo bang voor was. En we gaan nu de belangrijkste opleiding in mijn beleving voor elke militair, namelijk die eerste initiële opleiding, die gaan we bijna met de helft verkorten. En dan gaan we daarna, dat moet dan allemaal weer opgevangen gaan worden om op een niveau te brengen. En dan hoor ik ook termen als van we leiden ze op voor een 5,5, dan ben ik blij. Belangrijke functionarissen roept dat in het openbaar bij Defensie. Als het een 5,5 is, is het goed. We hoeven niet allemaal achter te hebben. Dan denk ik van ja, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. En ik had hierover met een commandant van opleidingen van een eenheid is een discussie over. En die wil ik ook eens tegen jou aanhouden. Hè. De manier waarop de Defensie dan deze organisatie op deze manier probeert te vullen, want het is een opdracht van de staatssecretaris, vullen. Gaat dat dan een effect hebben op de mentale gezondheid op langere termijn en de inzetbaarheid en de gevechtsbereidheid van de recruten, de nieuwe mensen die nu binnen gaan komen? Wat voor effecten gaat dit hebben? Dat wil ik steeds jagen.
Ja. Waarom, even een vraag ter verduidelijking. Waar komt die haast vandaan?
Zoals ik het begrijp, en dat heb ik dan vooral ook uit de media, is dat die vacatures maar niet gevuld krijgen. Defensie lukt het niet om die vacatures substantieel te vullen. En er gaan nog meer mensen, er gaan nog steeds meer mensen de dienst uit dan dat er de dienst instromen. Dus het probleem wordt maar niet opgelost.
Nee.
Ondanks allerlei initiatieven zoals het vrijwillig dienjaar en dergelijke, wat kennelijk best succesvol is en wat ik best aansprekend vind. Ik heb daar eerder al iets over verteld. Het lukt niet. Ze komen gewoon mensen tekort. En heel veel mensen tekort. Het zijn eenheden die gewoon niet meer gevuld zijn.
Maar die ga je dan vullen door de opleiding korter te maken. Want dan stromen ze sneller in. Dat is eigenlijk het idee.
Dat is nou de oplossing die de legerleiding nou bedacht heeft. Maar hoe gaat het dat dan uitzien? Hè? Dus je brengt een AMO terug, in dit geval van 18 naar 10 weken. Maar er zijn een aantal zaken die tegenwoordig heel belangrijk zijn binnen Defensie. Waar je op het eerste oog niet zo tegenaan kijkt. Zo bijvoorbeeld, je moet er zo'n GV-conferentie. Ja, die zal het erin moeten. Je moet er aandacht hebben voor inclusiviteit en diversiteit en dergelijke. Dat moet ook in de AMO allemaal verwerkt worden. Dus die netto tijd om mensen de basis skills en drills aan te leren voor hetgeen dat waar ze uiteindelijk voor opgeleid gaan worden, die wordt wel heel erg krap. Ja. Je vraagt me af of dat überhaupt kan. En weet je nog, kun je nog herinneren dat ik dan een aantal podcasts daarvoor vertel van als je niet realistisch opleidt, en in dit geval veel te kort opleidt, dat je dan die mentale component daar echt niet voldoende aandacht kunt gaan geven. En laat staan al dat ze er voldoende skills en drills opbouwen voor die vervolgopleidingen. dat je mensen dus met een vals gevoel van ik ben bewust bekwaam de organisatie instuurt. En dat het je dan heel rauw op je dak kunt vallen als je dan uitgezonden wordt naar een crisisgebied. Dat dan blijkt dat je er gewoon helemaal niet klaar voor bent.
Nee.
Wat doet dat dan?
Want zijn ze dan ook gelijk uitzendwaardig na die 10 weken? Of weet je dat
volgens
niet?
Mij, volgens mij moet je, dat weet ik niet, maar volgens mij moet je, je gaat dan denk ik vervolgopleiding doen bij je operationele, of een functieopleiding doen voor hetgeen waarvoor je gekomen bent. En pas dan, als je dan instroomt in je eenheid, dan ben je gewoon uitzendbaar.
Mm-hmm.
Ja, maar Michiel, tel het nou eens op, hè. Stel je nou eens voor dat er in de hoofden van de beleidsmakers bij Defensie, dat er in hun hoofd gekropen is dat we, zoals ze dat, zij dat dan zeggen, een 5,5 opleiden, dat geweldig is. Is goed, niks aan de hand. En je verkort die opleiding en alles wat daar nog meer bij gaat komen, hè. Ja, dan hou ik mijn hart vast voor de mentale gezondheid en voor de gezondheidsrisico's op de langere termijn.
Ja,
hoe kun je dat nou rijmen, Michiel, met waar wij nou zo voor pleiten van je moet die aandacht geven, die totale mens, op allerlei vlakken. Je moet ze zo goed en zo kwaad mogelijk, alles in het werk stellen om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op hun taken en op hun mens zijn en noem alles maar op. Terwijl je dan al die middelen, die ga je de organisatie afpakken, want het moet er snel doorheen gerand worden. Nou.
Ik, als de Russen hier voor de grens zouden staan, dan zou ik het snappen. Dan zou ik zeggen, maak van die 10 weken 2 weken. Maar dat is niet het geval. Dus dit klinkt als dat je blijft doen wat je deed. Maar dan krijg je ook wat je kreeg. Dus je gaat niet dingen structureel veranderen. Want ze zijn bang, van anders hebben we te weinig mensen. En kunnen we onze taken niet uitvoeren? Nou, en eigenlijk is dat een soort angst. Vanuit angst wordt dit soort maatregelen genomen. Nou ja, zoals ik al eerder heb gezegd, dat is nooit een goede raadgever. En dat voelt wel ook wel heel. Dan voel je je toch ook wel een beetje stom. Als je. Dan, tegelijkertijd is er ook steeds meer aandacht voor mensen met PTSS. En daar moeten we goede maatregelen voor nemen en goede hulp voor bieden. En dan zie je ook weer alle acties om met PTSS hulphonden, weet je, om die te financieren. Maar dat is toch niet te geloven dat je aan de ene kant doe je dus maatregelen die de mentale problemen juist in de hand werken. En dan ga je aan de achterkant zeggen, ach ja, we nemen het heel erg serieus. Nou, je neemt het dus helemaal niet serieus. Maar ik denk dat het eerder, dit zijn geen bewuste processen van we zullen ze eens eventjes over de kling jagen. Dit is gewoon heel erg onbewust. Dit is gewoon dommigheid. En de vreselijke dommigheid over de rug van jonge mensen. Ik sta echt voor een radicaal andere benadering. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, ja, oké. De uitstroom is heel erg groot, de uitval is hoog. Er zijn weinig mensen die dus interesse hebben. Dus de vraag- en aanbodkant van onze vacatures matcht niet. Volgens mij moeten wij als organisaties in de spiegel gaan kijken. En wat zegt dit nou over ons als organisatie? En dan mag je echt bereid zijn als organisatie, volgens mij is heel kritisch te zijn. En naar je processen kijken van waarom doen we de dingen die we doen. En volgens mij strookt het niet meer. Dus degene dingen die we doen en versus dingen die we of wat we zijn, dat klopt niet met elkaar. Dus je mag kijken naar welke mensen haal je binnen en waarom. Hoe is onze leiderschap? Hoe is onze cultuur van de organisatie? Dus je moet het hele spectrum mag je eens even onder de loep gaan nemen. En nu lijkt het allemaal weer, wat is het, oude wijn in nieuwe zakken. Het is gewoon weer hetzelfde, maar je maakt het alleen maar erger en erger en erger.
Ik maak me zo'n zorgen, Michiel, want daarom breng ik het onderwerp al meerdere keren onder de aandacht. En vond ik dat ik het vandaag nu heel specifiek over dit onderwerp moet hebben. Hiermee neem je denk ik als organisatie zo'n risico met de mensen die je binnen hebt, omdat je zo'n vals gevoel van bekwaamheid geeft en ze onvoldoende gevormd zijn, onvoldoende voorbereid worden op deze manier, op de taken die ze hebben en überhaupt de geschiktheid voor de baan. Met alle mogelijke negatieve gevolgen voor de betrokken personen en de organisatie van die, want dan verlies je ook weer arbeidskrachten, is er weer uitstroom. Maar je laat iemand misschien wel gebroken achter. Nou, wil je dat nou? En ik heb hierover na zitten denken. En als je dan een organisatie gevuld wil hebben, zou het dan. En mijn thesis is dat als je een streng, goed ingericht selectieapparaat in gaat zetten. Hè, dus, en je houdt, de criteria houd je hoog. En de mensen die door die test heen komen. Dat zijn in de kern heb je dan een goed beeld van ze. Nou, weet je, de inschatting is dat jij dit werk aan kunt. Dat je past bij onze organisatie. En dat je dan ruim de tijd neemt om te trainen, te vormen, te ontwikkelen. En dat je ze hun plek laat vinden in de organisatie. Je neemt daar wat langer de tijd voor. En je laat ze langzaam adopteren. Maar je zorgt ervoor dat ze een goede landing krijgen. En dat ze dat perspectief zien en daardoor gemotiveerd raken. En weten wat realisme is en op een eerlijke, realistische manier klaargestoomd worden voor het werk, dan heb je heel veel investeringen aan de voorkant qua tijd, energie gedaan. Maar ik denk dat je die mensen goed kunt laten functioneren met plezier voor hun werk en hun werk goed kunnen doen en daardoor langer geïnteresseerd houdt voor een baan bij Defensie. En dat je dus door meer en langer de tijd te nemen om daarin te investeren, weliswaar de organisatie langzamer en op een later tijdstip gevuld gaat krijgen, maar dat je als je over die horizon heen kijkt, dat als je over x jaar gaat kijken, dat die vulling van die organisatie op orde is met goed gekwalificeerd, gezond personeel.
Ja.
Dus en nu is het weer pleisters plakken, gaten vullen, heel hard in actie komen omdat er weer paniek is. En dat is ook typisch Defensie. Pas in actie komen op het moment. Het is een reactieve organisatie. Dus we komen pas in actie op het moment dat het moet. Oh jee, probleem. Nu gaan we dat oplossen. Nou, er zijn wel allerlei plannetjes. Maar ik denk dat als je nu dit weer gaat doen, dat je ervoor gaat zorgen dat de uitstroom weer heel groot is en dat je de kans vergroot op mensen voor mensen om psychische klachten als gevolg van het werk te ontwikkelen. En dan zijn de rapen weer gaar. En ik begrijp niet. Ik heb geen wijsheid in pak, maar dit is mijn boerenverstand wat spreekt. Mijn gevoel hier zegt van, joh, stem maken bespreekbaar in de hoop dat iemand het hoort. Van, ga daar nou eens even kritisch naar kijken. En misschien moet je eens gaan denken. Kom uit, schiet uit deze kramp. Accepteer dat onze krijgsmacht voor de komende 10 jaar niet op orde is. Vanwege die afbraak en die afbreuk van 30 jaar. Gewoon stelselmatig de boel naar de
kleutje helpen.
Ja, jij zegt het. En accepteer dan dat je daar meer tijd voor hebt, maar doe dat dan met gekwalificeerde mensen die je gaat aantrekken. En enthousiasmeer ze en zorg dat ze in een gezonde omgeving tot wasdom kunnen komen en daar hun motivatie en hun ontwikkeling in kunnen vinden, zodat ze zich committeren en blijven committeren in die organisatie. Neem nou meer de tijd. Dan heb je een goede, gekwalificeerde krijgsmacht straks.
Want deze ontwikkeling, hè, als dat is zoals jij dat schetste, dan dat valt samen met een andere ontwikkeling die zorgen baart. Dat is namelijk dat een groot percentage van de jeugd al in de mentale problemen zit. Hè, dus het aantal zelfdodingen, depressie is al zo gigantisch hoog. Dus je gaat ook nog eens een keer putten uit een generatie die al wat zorgen, veel zorgen heeft. En die ga je ook nog eens minder goed begeleiden. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, daar komt het in mijn beleving. En ik blij dat jij het zo aanstipt. Maar dat gevoel laat ik eraan over. En dat vind ik zo erg. En ik zie het gewoon. Ik kan het voor me uittekenen. Ik noem dat wel eens die tsunami van ellende. Hè?
Mm-hmm.
Die op die organisatie afkomen. Nou, hier is weer zo'n trigger die zo'n tsunami in gang gaat zetten. En niemand... die ingrijpt en niemand die nou eens gaat zeggen van jongens, stop, we nemen veel te grote risico's. Dit kan gewoon niet.
Maar is er dan zo weinig kennis over dit soort processen? Waarom gebeurt dit? Of hebben ze er lak aan? Weten ze het niet? Moeten we meer moeten jij en ik en andere mensen die hiermee bezig zijn meer ons stem laten horen? Wat moeten we doen?
Ik twijfel geen seconde aan de bekwaamheid en de intelligentie van zeer slimme mensen binnen hun vakgebied bij Defensie. Dus die weten dit. Ik denk dat dit een politieke opdracht is. Ik denk dat de staatssecretaris de legerleiding de opdracht heeft gegeven, koste wat kost, vullen die handel. En dan zit je dus met een probleem. Wat ga ik dan doen? Hoe ga ik dat dan inrichten?
En misschien... Ja, maar die staatssecretaris zegt niet, je moet die AMO met de helft verkorten.
Nee, nou kijk, nou, en ik denk, er moet toch een mogelijkheid zijn om een politieke beslisser zoals de staatssecretaris duidelijk te maken dat er tijd nodig is om zo'n organisatie weer op orde te krijgen. Dat hij daar zijn beleid op afstemt. En dat hij dus niet met dingen met opdrachten gaat komen die eigenlijk alleen maar contraproductief gaan zijn. Ja, en dan vraag ik me af in hoeverre hij dan openstaat voor dit soort argumenten. En of dat die argumenten ook goed genoeg onder zijn aandacht gebracht worden. Dat is ook maar de vraag.
Ja, kijk, deze keuze maakt dat de uitstroom zal ook groter worden. En ook de mentale problemen zullen ook groter worden. Dat is de prijs. Dus je kan het allemaal doen, maar weet dan dat dit de prijs is. Dat is gewoon het eerlijke verhaal. En uiteindelijk denk ik ook dat je nou precies alleen maar, dat je je probleem eigenlijk alleen maar vergroot. En dat is de boodschap wat verteld mag worden. Dus dit zijn toch, zeg maar, dit zijn militaire beslissers, die hebben die besluiten genomen, of dit zijn de maatregelen die we gaan nemen. En ik vraag me oprecht af, zijn ze bewust van het mentale, nu die mentale, mentale gezondheid. Kijk, ik steek ook even de hand in eigen boezem. Toen ik zelf leidinggevende was, en ik was nog een jonge officier, had ik weinig van doen met mentale gezondheid. Ik was er niet in opgeleid. Ik was me niet bewust van mijn eigen mentale toestand eigenlijk. En al helemaal niet van mijn mensen. Want dat is nooit een ding geweest. Ik had ook geen problemen, dus Er is geen probleem. En het lijkt wel alsof er dus hogere officieren dit soort keuzes maken, die gewoon dat probleem van mentale gezondheid niet zien, omdat ze misschien zelf oké zijn. En als er mentale problemen bij hun mensen zijn, dan heb je daar de geestelijke verzorgers voor en de artsen. En is allemaal een beetje buiten het gezichtsveld van de besluitmakers. Ik heb wel eens het idee, een generaal of een kolonel die moet zelf een keer goed in de problemen komen, wil die snappen van, oh ja, dit is wat een mentale gezondheid is. En ik vind het zo ontzettend belangrijk dat überhaupt elke militair, maar zeker de leidinggevende, dat die vanaf dag één dat ze dit apparaat instappen, dat ze ook onderricht worden in wat is mentale gezondheid en hoe cruciaal is dat voor ook je operationele inzetbaarheid. Laat het dan maar even heel zakelijk bekijken. Ik vind het heel menselijk dat je er aandacht voor hebt, maar ook het zakelijke en operationele aspect van het verhaal is ook belangrijk. Dus als je met dit soort jonge gasten die een korte opleiding hebben, die waar weinig aandacht is of toch geen aandacht is geweest voor het emotionele aspect van het werk. En die ga je op uitzending sturen. Je hebt een clusterfuck van problemen. En dan zeggen we allemaal, jee, maar wat is dat toch? Wat zijn het toch helden, hè? Die jonge gasten die voor ons op uitzending zijn geweest. En wat gaan we nu goed voor ze zorgen? Ja, hou op. Je bent gewoon zo verkeerd bezig.
Ja, ik sluit hier helemaal op aan en ik ben echt oprecht blij dat jij ook zo emotioneel reageert op dit onderwerp. Ik merk bij mezelf dat het mij emotioneel raakt, omdat ik zie het gewoon gebeuren. En je had het net over leiderschap, nou daar begint en staat natuurlijk alles mee. Maar die zullen dus ook, die opleidingen zullen echt niet verlengd gaan worden. Want je hebt ook gewoon leidinggevende nodig, dus ook daar zal wel weer in gemarchandeerd gaan worden. Nou, dan wat sneuvelt dan? Dit soort zaken die worden uit zo'n opleiding geschreven, want daar is dan geen tijd meer voor. Want het moet, die skills en drills die zijn het allerbelangrijkste. Ja, en dan, ik wil het eigenlijk omdraaien. Die skills en drills, die leer ik ze in de praktijk wel. Het gaat er mij om dat ik een gezonde man of vrouw, die weerbaar is onder moeilijke omstandigheden, dat ik die in een operationele eenheid krijg. En dat die bereid is om onder moeilijke omstandigheden zijn of haar werk te kunnen doen.
Ja, dat zou een hele mooie wat je zegt. Want als je dan van 18 naar 10 weken gaat, dan zou ik zeggen, nou, gebruik die 10 weken dan inderdaad maar voor het mentale en emotionele aspect van het werk. En dan ga leren schieten bij de operationele eenheid. Want je kan een aap leren schieten. Dus dat is het probleem niet.
Nou ja, misschien zou je dat inderdaad op die manier eens moeten doen, ja. In plaats van je te focussen op het feit dat een kast op een bepaalde manier ingepakt moet worden. En dat je vooral heel veel...
Exerceren.
Ja,
en dat je dat soort, ja, dat soort dingen. Nou, dan is heel erg kritisch naar die 10 weken kijken inderdaad. En zorg er maar voor dat in die 10 weken... dat het mentaal gewoon sterke jongens en meisjes zijn. En dat ze, en als ze dan bij de operationele club komen, dat ze dan een die skills en drills gaan leren. En ik moest even nadenken over een sergeant-major van 35, 40 jaar oud. En die wordt dan geconfronteerd met nieuwe soldaten die dan 18 jaar zijn en eigenlijk nog helemaal niks weten. Oh god. Wat doet het met het moraal van de onderofficier die je al jaren dient? Ik ben heel benieuwd.
Nou, sterker nog, je hebt zulke tekorten, dus die zijn al zwaar overbelast. Dan komt dit er nog eens bij. Want feitelijk wordt er straks van ze verwacht. Je gaat de gaten die in de opleiding geslopen zijn, die ga je opvullen in je operationele. Breng ze maar op niveau. Ja, hoe dan?
Ja.
Daar is toch helemaal geen tijd, geen plek, geen ruimte voor. Want het werk moet al gedaan worden door veel te weinig mensen. Dus mensen die staan... Ik hoorde verhalen van opleidingsinstructieteams. Die moeten dan bepaalde cursussen geven. En dat is dan dat zijn van die 24 uur non-stop doorgegaande cursussen, hè, van een paar dagen. Dan moet zo'n instructieteam... Die zijn dus dag en nacht bezig, want ze kunnen niet zomaar een rotatieschema hebben. En dat moet dan weken achter elkaar. Dus die komen dan thuis. Helemaal zijn die vertiefd. Die kunnen dan een weekendje bijslapen en dan doen we dat de volgende week weer. En de volgende week weer. En de volgende week weer. Hoezo over mentale gezondheid? Over slaapdeprivatie of over overwerkt raken? Over gezinnen die ontregeld raken? Daar wordt er helemaal niet over nagedacht.
Nee. Nee, nee.
Ik vind het echt. Soms denk ik wel eens van ja, maar wie zit daar nu aan de knoppen? Wie denkt nu ook na over dingen? Maar ik denk dat er gewoon heel technocratisch gekeken wordt. Ik heb een VTE of een FTE. Die is gevuld. Plaatje klopt. En weer door. Maar geen flauw idee van of dat uitvoerbaar is. Wat dat voor consequenties heeft als je opleidingen gaat verkorten. Met alles wat daar dan weer op gaat volgen. En wat daar mogelijk weer uit voortkomt. Ik vind het van een, nou, op zijn minst van een naïviteit getuigen. Daar is er onder een brood van. Ik vind het.
Maar is het zo, als je schetst, staat ook zeg maar, de hele mens niet centraal, hè, in dit hele verhaal.
Helemaal niet.
De targets staan centraal of de nummers staan centraal.
Nummer? Er is een Excel-sheetje dat moet gevuld worden met nummers. En als dat vol zit, is de staatssecretaris waarschijnlijk tevreden. Dan klopt alles weer op papier.
Ja, inderdaad. Dat is gewoon echt, het is gewoon vreselijk. Kijk, die nummers zijn wel jongens en meisjes van 18, 19, 20 jaar. Daar hebben we het over, hè? Het zijn gewoon mensen en jonge mensen. Daar hebben we heel vaak iets over gezegd. Dat gaat ons beide aan ons hart. Dus ik zou juist zeggen van ja, je hebt dus nu een probleem met de organisatie. Dan moet je niet gaan versnellen. Je moet juist gaan vertragen. En je moet gaan kijken. Je moet dingen echt anders. Bereid zijn dit anders te gaan doen. Je moet die angsten nogmaals durven los te laten. En je mag de mens centraal gaan stellen. Dat is wat het echt vraagt. En hoe gaan we die mens nou goed klaarstomen voor het complexe werk wat ze te doen hebben? Daar moet je heel goed voor zorgen. En nogmaals, ik word dan altijd echt nogmaals, ik ga het nog een keer zeggen, ik word heel erg boos als er dan achteraf, als mensen in de problemen zijn gekomen en dan zeggen, ja, we staan klaar voor onze mensen. We laten niemand vallen en we zorgen voor de, we gaan, we organiseren de beste zorg. Ja, hou op. Dat is gewoon, dat is achteraf.
Ja, pleisters plakken.
Ja,
De pleisters
hou toch op,
plakken.
zeg hé.
Ja, eens.
Je bent zelf mede veroorzaakt. Natuurlijk, dat individu zit er zelf ook in, hè? Dus die jonge gast of meid zit er ook gewoon bij. Maar de organisatie staat er ook bij te kijken. Nou, ik denk dat het goed is dat je dit inbrengt. Het raakt mij inderdaad ook. En ik hoop dat deze podcast nou eens beluisterd wordt door mensen die hierbij betrokken zijn. Wat mij betreft de oproep van. Nou ja, nee, ik doe het aanbod. Ik deel graag mijn visie. Ik kom graag in gesprek en zal vertellen wat ik weet over dit soort processen. Om met de allerbeste intenties voor het apparaat, voor de targets, en voor de mensen, zal ik mijn adviezen geven. Het moet echt anders. Ze organiseren zo hun eigen fuck-up.
Ja, dan ga ik graag met je mee.
Ja, ik weet niet of we nog welkom zijn naar het verhaal, maar
Ja.
het is uit zorg voor de mens.
Nou ja, het is uit zorg voor de mens en de organisatie. Dus dit komt uit een goed hart. En ik hoop dat er iets mee gebeurt. Of dat er überhaupt over nagedacht gaat worden. Want op deze manier gaat het niet goed komen. Dat is echt wel mijn voorspelling. En we zullen wel weer als doemdenkers weggezet worden en als fantasten. Het zal allemaal wel. Maar ik weet je wat ik het erg vind? Ik wil geen gelijk krijgen in deze over
Nee,
een paar jaar.
ik zou heel erg fijn vinden als het inderdaad wel ongelijk hebben, dan denk ik zo. Dat is heel mooi.
Ja,
Ja,
precies.
maar ik ben bang voor niet.
Nee, ik ook. Nou, dat was het
Nou.
voor vandaag.
Ja.
Ja, ik hoop echt.
Lekker
Ja.
vrolijk. Ja.
Ja, nee, ja, oké, maar dit soort onderwerpen moeten ook besproken worden, Michiel.
Ja, nee, absoluut. En laat het ons dan maar eventjes zeggen hoe we er naar kijken. En ik hoop dat
Ja,
het mag bijdragen.
absoluut. Nou, dankjewel voor je inbreng.
Jo.
En we zien wel waar dit op eindigt.
Nogmaals, ik hou mijn mailbox en telefoon in de gaten. Ik ben nogmaals heel erg bereid om het toe te lichten. Want het
Ja.
komt niet uit het even van, ik schiet niet uit mijn heup of zo. Het is wel echt een onderbouwd verhaal.
Ja, precies. Eens. Nou, Michiel, tot de volgende keer weer. Dankjewel.
Jo.